De geboorte van de Renaissance wordt in zijn algemeenheid in Italië gesitueerd. En wel in het Italië van de 14e eeuw. Het Florence waar de Medici's de scepter zwaaiden en Michelangelo zijn kunstwerken uitbeeldde en Leonardo da Vinci zijn geniale ideeën vastlegde. Wat ietsjes minder belicht is in het grote geheel van de geschiedenis, is dat de lage landen eigenlijk een soortgelijke ontwikkeling meemaken. De Bourgondiërs hebben de macht in de lage landen en proberen hun macht en invloed uit te oefenen, ook door mecenaat en het laten zien van fantastische kunsten. Belangrijke vernieuwingen vinden in die tijd plaats in de muziek met de Vlaamse componisten, de polyfonisten genoemd. En ook op gebied van schilderkunst werden er grote stappen gemaakt in de Nederlanden. Dan komen we eigenlijk aan bij het onderwerp van vandaag. Peter, waar kijken we naar?
We hebben het over een beroemd retabel. Wat een retabel is, dat zullen we straks gaan toelichten. Met de naam Het Lam Gods. Deze is te vinden in Gent, in de Sint-Baafskathedraal. En het is misschien wel het belangrijkste stukje kunst wat er in Europa te vinden is.
Ja, dat is uiteraard bijzonder boeiend. Met dat we in het onderwerp doken, kom je erachter dat het een groots en veelomvattend kunstwerk is. Maar laten we gewoon eens kijken hoe dat kunstwerk tot stand is gekomen.
Ja, en ik zei net een stukje kunst en daarmee doe ik natuurlijk ontzettend onrecht. Want we hebben het over een veelluik bestaande uit meerdere panelen, meer dan 20 stuks. Aan het begin van de 15e eeuw hebben twee mensen een opdracht gegeven aan de gebroeders Van Eyck, beroemde schilders toentertijd, om dit retabel te vervaardigen. Dat waren Joost Veit en Elisabeth Borluut. Joost Veit was een politicus van die tijd, was schepene of een soort van burgemeester.
Een man van macht en aanzien en zeker ook financieel zat hij er warmpjes bij.
Zeker, en met die financiën hielp hij bijvoorbeeld ook bij de renovatie van een kapel van de lokale kerk. En tijdens de renovatie van deze kapel leek het hem ook goed om in de kapel een retabel te plaatsen. En een retabel, dat is een kunstwerk wat bovenop een altaar staat en wat ook dienst doet bij de liturgie die bij dat altaar hoort.
Ja, en dan wendt hij zich dus letterlijk tot de beroemdste schilders uit die streek en uit die tijd, de gebroeders Van Eyck. En in eerste instantie wendt hij zich tot Hubert of Lubrecht Van Eyck, die eigenlijk door zijn broer Jan wordt gezien als de meerdere, als de eerste in de kunst.
Dat klopt. Althans, dat moet de overlevering ons doen geloven. Op het altaarstuk zelf is een tekst ontdekt, pas veel later, pas aan het begin van de 19e eeuw. En die tekst vertelt inderdaad dat oorspronkelijk de opdracht was gegeven aan Hubert, maar die overleed in 1426 en uiteindelijk zou Jan Van Eyck dit retabel afronden.
Nou, dat gebeurt in het jaar 1432, in mei. Ik denk dat het handig is als we gewoon even in vogelvlucht door het veelluik heen gaan. En dan beginnen we denk ik bij de aanblik zoals die geboden wordt als de panelen dicht staan.
Ja, en het is goed om te weten dat het meestal dicht stond. Eigenlijk werd zo'n retabel alleen maar geopend op zon- en feestdagen. En de andere dagen waren de luiken gesloten. Dus het aangezicht van het gesloten retabel, dat was eigenlijk het aanzicht dat het meest voorkwam.
Juist. En dat laat ook al wel dingen zien die meer doen vermoeden van wat er aan de binnenkant zit. Maar laten we er eventjes snel doorheen gaan.
En misschien is het goed om te melden, als luisteraar is het aan te raden om even deze illustraties op te zoeken op internet. Er zijn heel veel afbeeldingen te vinden en er zit zoveel in en we verwijzen deze aflevering zoveel naar deze losse panelen dat het zeker de moeite waard is om deze illustraties op te zoeken online.
Nou, dan beginnen we aan de onderste laag van de buitenkant en dan zien we aan de buitenste flanken Joost Veit en Elisabeth Borluut die de schenkers van dit kunstwerk zijn aan de kerk. Tussen hen in staan de beide Johannessen, Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. En dat is niet toevallig, want de Sint-Baafskathedraal was oorspronkelijk een kerk gewijd aan Sint-Jan. En dus vertelt dit eigenlijk het verhaal van wie komt het en voor wie is het?
Inderdaad, beide Sint-Jannen zijn niet als personen geschilderd, maar als beeld, een zogenaamde grisaille. En we herkennen Johannes de Doper aan het lam wat hij vasthoudt, het lam waar hij naar verwijst in de evangelie. En we herkennen Johannes de Evangelist aan een kelk waar adders uit vandaan komen. En dat verwijst naar een apocrief verhaal dat hij ooit een beker dronk met gif in opdracht van iemand die hem dat vroeg om dat te doen. En Johannes de Evangelist overleefde dit.
Dan gaan we eigenlijk naar wat, denk ik, in het gesloten retabel het hoofdonderwerp is. En dat is eigenlijk de middelste laag. En dat is een bekende scène. Dat is de Annunciatie.
Het is een scène die veelvuldig voorkomt in de kunst. Ook in de Renaissance. Aan de linkerkant zien we de engel die Maria meldt dat ze zwanger zal worden van een zoon. Maria zien we aan de rechterzijde. En het interessante aan de panelen in het midden is dat als je door het venster kijkt van het linkerpaneel, dan zien we daar zowaar een stadsgezicht van de stad Gent.
En dat is niet toevallig uiteraard, hè? Want Joost Veit en Elisabeth Boerluut zijn inwoners van Gent. Gent is in die tijd ook een plaats van bijzonder belang. In die zin dat de Bourgondiërs er ook een machtsbasis hebben. En als zodanig is het natuurlijk ook een mooi uithangbord van je stad. En dan hebben we nog de toplaag. En daar zien we aan de buitenzijde twee oud-testamentische profeten staan. Te weten de profeet Zacharia en Micha. Volgens mij zijn ze ook nog voorzien van tekst boven de schildering van hun hoofden. Dat verwijst naar wat zij hebben opgeschreven in hun profetieën. En die profetieën verwijzen naar de komst van de Messias, de Redder.
We zien ook gelijk een staaltje perspectiefschildering van de Van Eycks. De Bijbel die aan de linkerzijde op de rand hangt, die lijkt bijna uit het paneel te vallen. Datzelfde geldt voor het boek aan de rechterzijde, op het rechterpaneel.
Als we dan kijken naar wat er in het centrale paneel aan de bovenzijde staat, dan word je eigenlijk voor een soort van raadsel gesteld. In het midden zien we namelijk twee zogeheten sibyllen. En dat zijn mythische profetessen uit de Griekse geschiedenis. En daarmee doemt zich direct al een soort van interessante vraag op van wat doen twee niet-christelijke profetessen bij dit voor de rest zo overduidelijk christelijke tafereel? Daar gaan we het later nog wat uitgebreider over hebben, maar dit is denk ik wel een belangrijk punt om het werk als geheel goed te verstaan. Want het staat namelijk in een bepaalde traditie en het staat in een bepaalde tijd. Het maakt ook gebruik van de uitdrukkingen zoals die in die tijd bekend waren. En ook in zijn algemeenheid werd er nagestreefd naar een soort van synthese tussen de klassieke oudheid en de middeleeuwse scholastieke manier van denken en filosoferen. Daarover later meer.
Als we straks de luiken gaan openen, dan zullen we hier nog meerdere verwijzingen naartoe vinden. Over het algemene werk van de panelen van het gesloten retabel. Wat je merkt is dat het over het algemeen wat grauwe en fletse kleuren zijn. Er wordt veel gebruik gemaakt van wit. Ik vertelde net al dat de beide Johannessen als grisaille, als beelden zijn geschilderd. En eigenlijk in zijn totaliteit zit er niet heel veel kleur in. Degene die nog het meeste kleur geven aan het geheel, dat zijn de twee opdrachtgevers.
En als we de panelen dan opentrekken, Peter, wat zien we dan?
Als eerste worden we denk ik overweldigd door de overdaad, de rijkdom aan versiering, de vele kleuren die op ons afkomen. Het zijn heel veel panelen. Ik tel er in totaal 12 stuks. En eigenlijk is elk van die 12 een kunstwerk op zich. Het paneel wat als eerste de aandacht trekt, dat is het bovenste paneel in het midden. We zien daar een Christusfiguur of een godsfiguur gezeten op een troon in een fel rood gewaad. Het heft de hand op, het heeft een scepter in de hand. En aan de linkerzijde zien we Maria zitten. En aan de rechterzijde zit Johannes de Doper.
Ook dat is al van zichzelf een soort van klassieke kunstdrie-eenheid die we ook de deesen noemen.
Ja, en dan hebben we het specifiek over Maria, Christus en Johannes de Doper.
Dus ook hier zien we al een volmaakt stijlfiguur. Je zou haast kunnen zeggen van het schilderij is af. Maar dat is totaal niet waar. Wat ik verder bijzonder mooi en opvallend vind is die rijke, verzadigde kleuruitdrukking en stofuitdrukking van de panelen. Ik denk dat dat ook met de schildertechniek te maken heeft waar we later nog op terugkomen. Maar dat is dus wat er centraal in het bovenste register plaatsvindt, zoals ze dat noemen. Dan worden die aan beide zijden geflankeerd door zingende en musicerende engelen. En helemaal aan de buitenzijde zien we in vol ornaat, in Adams kostuum, Adam en Eva.
Ja, en die zijn heel realistisch geschilderd. Best wel atypisch voor de tijd waarin het geschilderd is. Ze zijn naakt, ze zijn niet per se mooi. Er zijn ook tijdgenoten van de Van Eycks die mensen schilderden en die waren vaak bombastisch. Die waren een beetje opgepompt, die waren schoon geschilderd.
Maar dit is inderdaad wel meer naar het leven geschilderd, zullen we maar zeggen. Met ongelooflijk detail tot individuele schaamhaartjes aan toe. Ook dat is een belangrijk gegeven, dat het weergeven van het schaamhaar niet als bijzonder aanstootgevend werd gezien in die tijd kennelijk. Anders zou het niet op de binnenkant van een groot retabel terechtkomen. We zien ook nog dat de Eva-figuur duidelijk nog aan het middeleeuwse schoonheidsideaal voldoet van een vrouw die ook een stevige buik heeft. Als je dan verder kijkt naar de details aan de bovenkant van de beide buitenste panelen, dan zie je ook een beetje waar het over gaat.
Ja, want eigenlijk zien wij hier een totaalbeeld van begin tot eind van de helsgeschiedenis. We beginnen bij Adam en Eva. En wie aan Adam en Eva denkt en aan het verhaal van Adam en Eva denkt aan de zondeval. De verboden vrucht wordt geplukt. De vrucht die Eva ook op dit schilderij in haar handen heeft. Er is nog gediscussieerd over wat voor vrucht dat precies is. Is het een appel? Nee, het is hier geen appel. Is het een vijg? Nee, volgens mij is het ook geen vijg. En op dit moment is de meest dominante theorie dat het een zogenaamde, jij kan dat woord heel goed uitspreken,
etroeg.
Een etroeg is. En dat is een type citrusvrucht, wat blijkbaar in die tijd een bepaalde bekendheid had. Zoals ik zei, dit is eigenlijk een totaalbeeld van de helsgeschiedenis. Adam en Eva staan aan het begin daarvan. De zondeval heeft plaatsgevonden en dat uit zich eigenlijk al gelijk in de broedermoord van Kain op Abel. Dat verhaal is in het klein weergegeven boven zowel Adam als Eva.
En in Grisaille, dus eigenlijk als een soort van geschiedenis.
Zoals ik zei, een totaal verhaal, want de middenpanelen waar we net over vertelden is eigenlijk het verhaal van het einde. Een triomferende Christus of God, want dat is een discussiepunt. Kijken wij hier naar Christus of kijken wij hier naar een godsfiguur? Er zijn argumenten op een rijtje te zetten die aannemelijk maken dat het om God gaat. Bijvoorbeeld, er ontbreken stigmata aan de handen van deze persoon. Vaak werd Christus weergegeven met stigmata, met de wonden op de handen.
En ook de voeten ontbreken op dit schilderij, wat eigenlijk een duiding van God de Vader vaak is, hè, dat die zonder voeten wordt afgebeeld. Wat voor Christus als centrale figuur zou pleiten, is inderdaad het feit dat hij in de deëze is afgebeeld. Een klassieke stijlfiguur die in die tijd al bekend was. En wat verder ook opvalt is de houding, dat is de Christus Pantocrator houding, die eigenlijk ook al hele oude papieren heeft. Christus die alles en iedereen uiteindelijk zal beoordelen.
Wat misschien nog de meest overtuigende reden is om te denken dat het om Christus gaat, is dat Johannes de Doper, de persoon rechts van deze figuur, hem ook aanwijst. En dat is een bekend thema, dat Johannes de Doper Christus, Jezus, aanwijst als degene die ons gaat verlossen. Hij is het lam dat geslacht zal worden.
Dit is eigenlijk Johannes de Doper die het lam gods aanwijst. Maar het lam gods is een triomferende koninklijke figuur die daar zit om te oordelen.
Ja, of het lam gods is een lam. En dat is een mooie brug naar de onderste rij van het retabel.
Dan ontkom je niet aan het eerst bespreken van het centrale paneel. En dat laat inderdaad helemaal centraal zien het lam wat bloed uit een wond in de borst. En het bloed landt in een kelk. En de kijker van die tijd en de cultureel geïnformeerde van deze tijd ziet daar direct het beeld van de Eucharistie in. Het lam wordt omsingeld door allereerst een groepje engelen rondom de centrale figuur van het lam. En er zijn daarnaast vier groepen van mensen te ontwaren. En op de verte, heel interessant, zien we een soort van Arcadisch landschap met aan de rechtsbovenzijde een stad. Of ik kan haast zeggen, de stad.
Ja, want bovenaan begaven we ons nog aan het begin van de mensheid. En inmiddels zijn we op de onderste rij beland aan het einde. Namelijk het eeuwige Jeruzalem.
De stad Gods.
En daaromheen honderden mensen. Want zoveel zijn het er daadwerkelijk. Er zijn heel veel figuren geschilderd door de Van Eycks. Die zich begeven op weg naar het lam Gods. Om het te aanschouwen, om het te aanbidden. En we kunnen meerdere groepen onderscheiden die op weg zijn naar het lam.
Voordat we dat doen, eerst nog een paar mooie details. Helemaal centraal bovenin het onderpaneel zie je de duif, de Heilige Geest. En dat zou dan weer de theorie dat de centraal bovenste figuur God de Vader is ondersteunen. Omdat je daarmee in een centrale lijn in het hele werk drie eenheid kan zien. Maar wat er verder zich ook op de achtergrond afspeelt, dan zie je inderdaad de stad. En laat die elementen hebben die best wel herkenbaar zijn, Peter.
Ja, met als belangrijkste element, of meest herkenbare element, heel prominent, links onder de duif, de Domtoren. En dat is goed om te weten, de Domtoren was ongeveer 40 jaar daarvoor afgebouwd. En dat was in die tijd al een toeristische trekpleister. Dus dat was een bekend bouwwerk. Dus het gebruik van deze toren als herkenbaar element is niet zo heel vreemd.
En daarnaast is ook aan de rechterbovenzijde de Sint-Jan te herkennen. Oftewel, eigenlijk drukt het schilderij uit dat de stad Gods in zekere zin ook lijkt op een gotische versie van de stad Gent.
Wat de schilders gedaan hebben is op een hele natuurlijke en speelse manier onderdelen van de dagelijkse werkelijkheid ingebouwd in het schilderij. We zagen net al op het gesloten schilderij dat er een stadsgezicht was opgenomen van Gent. En hier zien we inderdaad ook al andere herkenbare elementen van bestaande architectuur.
En in die zin is dus de cirkel ook weer rond, hè? Dit gaat ook nog steeds over Joost Veit en zijn vrouw, bekende Gentenaren van die tijd, die aan de Sint-Jan, de kerk van Gent van die tijd, een werk bieden waarin uiteindelijk ook het werk weer reflecteert dat het ook met Gent verbonden is. Goed, en dan hebben we de andere panelen, Peter.
Ja, laten we een kleine reis maken. Laten we even een stukje meereizen met de mensen die op weg zijn naar het Lam Gods. En laten we aan de buitenkant beginnen. We zien aan de linkerzijde twee langwerpige panelen, waarvan het buitenste paneel ook het beroemdste paneel is van eigenlijk het hele kunstwerk. Namelijk het paneel van de rechtvaardige rechters. Het is een kopie wat op dit moment in de kerk hangt, want in 1934 is dit paneel gestolen en ook nooit meer teruggekeerd. Vandaar dat het inmiddels ook een van de beroemdste onderdelen is van het retabel. Deze rechtvaardige rechters, aan de rechterzijde van hen bevinden zich de ridders van Christus.
En ook nu zullen er bij de late wel ingelichte middeleeuwers bellen zijn gaan rinkelen in het achterhoofd. Want je ziet rechters, je ziet Milites Christi. Dat zijn twee dingen die herinneren aan de vier kardinale deugden. Rechtvaardigheid en moed zijn twee van die deugden.
Klopt. En als we daar twee andere panelen aan toevoegen, en dan gaan we helemaal naar de rechterzijde van het retabel, dan zien we daar geheel rechts de pelgrims, die symbool staan in dit geval voor de voorzichtigheid en de verstandigheid. En links daarvan zien we de kluizenaars. En zij staan symbool voor de matigheid.
Ja, en bij de kluizenaars valt dan op dat er twee vrouwen afgebeeld staan in een verder wat uitgebreidere mannengroep. En die vrouwen die zijn te herkennen, of daar worden in ieder geval aan toegeschreven dat dat bijbelse dan wel vroegchristelijke figuren zijn, waarvan de figuur van Maria Magdalena wellicht het meest tot de verbeelding spreekt. De boetvaardige ex-prostituee die zich nu wentelt in haar nieuw gevonden deugd van matigheid. En dan gaan we naar de pelgrims. Daar zijn ook herkenbare elementen te vinden, Peter.
Ja, waarvan de meest opvallende de figuur is die de groep aanvoert. Dat is namelijk een reus. En dat is een figuur die herkend is als Sint Christoffel. Sint Christoffel was ook de patroonheilige van de pelgrims. Dus het is in die zin ook logisch dat hij hier staat. Hij was ook de beschermer van pelgrims. En rechts achter hem zien we een man met een hoed. En op zijn hoed heeft hij heel groot de bekende Jacobsschelp. Die wordt geassocieerd met de pelgrimsreis naar Santiago de Compostela.
Wat dit dus wil uitdrukken is dat de pelgrims het zinnenbeeld zijn van de prudentia, de voorzichtigheid. En prudentia is eigenlijk een samenvoeging van providentia, vooruitzien. Dus wat bij prudentia in de klassieke deugdenleer wordt verstaan is het feit dat je ziet waar je heen wil en dat je ook de stappen die daarbij horen voor ogen ziet. Dus je ziet de oplossing voor ogen. En dan in de christelijke context zien de pelgrims hun doel, het pelgrimsoord en het metafysische doel, de aanbidding van het lam, voor ogen. En werken daar naartoe, gaan daar naartoe. En dan doet zich dus inderdaad het interessante feit voor dat op de buitenzijde van de panelen hebben we de Griekse Sibyllen geportretteerd staan. Ook in de laat-middeleeuwse traditie kunnen worden gezien als niet-christelijke boodschappers van de komst van de aanstaande Christus. En ook hier zie je dus verwijzingen naar de klassieke filosofie met de vier kardinale deugden zoals die door Plato in zijn boek De Staat zijn beschreven. En dat is een heel interessant gegeven en dat biedt denk ik ook inzicht in waar dit schilderij ook verder over gaat. Namelijk dat in de late middeleeuwen er heel hard wordt nagedacht over een reconciliatie tussen de klassieke filosofie en de christelijke leer. En dan zie je dus inderdaad dat in bijvoorbeeld het werk van Thomas van Aquino, dat hij heel duidelijk probeert om de verbinding te leggen tussen deze vier zogeheten kardinale deugden met de drie theologische deugden. En laten we dat nou ook kunnen zien als de sleutel tot het centrale paneel, Peter.
Ja, want ook op het middelste paneel zijn een aantal groepen te herkennen. En we kunnen die groepen indelen in de zogenaamde drie christelijke deugden. We zien aan de onderzijde, aan de linkerkant, een groep mensen staan die zijn geïdentificeerd als de profeten van het Oude Testament, maar ook de heidense profeten. Dat waren mensen die al een redder of een verlosser voorzagen en voorspelden en aankondigden, maar niet per se christelijk waren of bijbels. Ja,
wellicht de meest herkenbare in dit verhaal is Vergilius, die redelijk centraal in die groep staat. En die ook eigenlijk in dit hele verhaal ook in andere vroeg renaissancistische werken een soort gelijke rol inneemt. Hè? In de Goddelijke Komedie van Dante is Vergilius de gids die tot aan de rand van de hemel mag komen. En waarna Beatrice Dante verder neemt in de reis door de hemelsferen. In de late middeleeuwen, in de vroege renaissance, werd Vergilius dus ook gezien als iemand die, hoewel geen christen, wel in zijn uitingen de christelijke waarden belichaamde.
En zo staan deze profeten, zowel de Bijbelse als de heidense, voor de hoop.
En als we dan naar de groep rechtsonder kijken, Peter, wat zien we dan?
We zien daar geknield, het dichtst bij het lam, de apostelen. Petrus is geïdentificeerd, Johannes de Evangelist is geïdentificeerd, waarschijnlijk Paulus ook. En achter hen staan geestelijken van de tijden daarna. Er zijn een aantal pausen te herkennen, maar ook een aantal martelaren die met hun martelwerktuig in de hand te zien zijn.
Dus dan hebben we al twee van de drie christelijke deugden, namelijk geloof en hoop, te pakken. Dan doet zich een ander raadsel voor in dit schilderij. We hebben nog één deugd over en we hebben twee groepen, Peter.
Dat klopt. We zien aan de rechterzijde, aan de bovenkant, een groep vrouwelijke martelaren, martelaressen, waarvan de vrouwen op de voorste rij zijn afgebeeld met een embleem wat te maken heeft met hun martelaardom. We zien bijvoorbeeld de heilige Agnes met een lam. We zien de heilige Barbara met een toren. En dat is een toren waar ze ooit in is opgesloten. En wat deze vrouwen op de eerste rij met elkaar verbindt, is dat zij allen niet wilden trouwen met een heidense partner. Ze weigerden dat en daarvoor werden ze gestraft of opgesloten. Ze waren eigenlijk getrouwd met Christus en daardoor weigerden ze een seculier wereldshuwelijk. Ze offerden als het ware hun leven op en dat is eigenlijk een opofferende liefde wat ze toonden.
Juist.
En zo zien we eigenlijk naast hoop en geloof aan de onderzijde hier de derde deugd, namelijk de liefde.
En dan die groep linksboven, die vertegenwoordigt in zekere zin ook het geloof, hè? Omdat dat de zogeheten groep van de belijders is.
Ja, dat waren inderdaad geestelijken die niet bekend waren vanwege hun martelaarschap, maar inderdaad vanwege het belijden van hun geloof.
Juist, en dan hebben we eigenlijk hier in de onderste rij van panelen die synthese van de klassieke deugden, de kardinale deugden, de vier, en de drie theologische deugden in het centrale paneel, eigenlijk op een rijtje. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke notie is in de filosofie van die tijd. Er wordt gezocht naar een soort van totaalfilosofie waarbij het denken van met name Plato en Aristoteles, die op een hoog voetstuk stonden, geïncorporeerd wordt in de christelijke filosofie.
Ja, en zo wordt het totaalverhaal verteld van hoe moet je leven? Hoe moet je goed leven? En hoe moet je goed leven om uiteindelijk ook in de hemel te komen en het lam te mogen aanschouwen?
En dan moeten we ook eventjes inzoomen op wat we niet zien, Peter. Namelijk het onderste deel van het oorspronkelijke werk.
Er is inderdaad een verhaal dat er onder dit retabel nog een ander altaarstuk zich bevond, een zogenaamde predella. En het verhaal gaat dat daar de zeven hoofdzonden waren afgebeeld. Er was een zogenaamde helle, oftewel daar werd afgebeeld welk gedrag uiteindelijk leidde tot de hel. En wat eigenlijk het gedrag was wat niet na te streven was. Zo was er een soort van tegenstelling tussen de zeven hoofdzonden aan de onderzijde en de zeven deugden op het daadwerkelijke retabel. Helaas is die predella vernietigd ergens in een voorgaande eeuw. Om precies te zijn is dat in de 16e eeuw waarschijnlijk gebeurd. Die predella was gemaakt van waterverf en het schijnt dat bepaalde restaurateurs daar nogal onvoorzichtig mee om zijn gegaan en zo is die vernield.
Of is er sprake van schade vanuit andere motieven, Peter?
Er is inderdaad een verhaal dat er zogenaamde, zo staat het in de boeken, kalvershanden zich bemoeid hebben met deze predella. Je kunt zeggen dat dat mensen zijn die gewoon niet wisten om te gaan met zulke delicate kunstwerken. Een andere theorie is dat dat misschien wel mensen waren die in de geest van de beeldenstorm het met opzet hebben vernield.
Ja, en dat het dus een woordspeling is op de Calvinisten.
Inderdaad.
Leuk feitje. En dan komen we eigenlijk tot een soort van totaalplaatje van wat dit retabel wil uitdrukken. Hè? Namelijk, er is hoop voor iedereen. En die hoop ligt hem in het navolgen van de klassieke deugden met in het zicht als einddoel, als bestemming, als raison d'être voor het deugdzame leven, het lam. Dit is uiteraard een veelomvattend schilderij met enorm veel details. En Peter, we hebben denk ik nog geen kwart van de details verwoord. We moeten ons richten op de hoofdzaken voor nu. Maar het feit is wel dat het een rijk werk is waarin je een overtuigende artistieke visie van de reis van de mens, van de christen, te zien krijgt. Die ingebed is in zowel het Gent van de late middeleeuwen als wel in de filosofische opvattingen van die tijd. En dat bijzonder fraai en ook met bijzondere uitdrukking op paneel gebracht door de gebroeders van Eyck. En dan komt meteen eigenlijk de vraag bij me naar boven: wie waren die broeders van Eyck? En wat maakte dat zij de kunstenaars zijn geworden die ze zijn geworden? In staat tot dit soort werk.
Wat we van de van Eycks weten is dat ze lid waren van een schildersfamilie. Over Hubert is niet heel veel bekend. Sterker, er zijn eigenlijk niet eens kunstwerken te vinden die te herleiden zijn naar hem. Op het paneel van het Lam Gods wordt hij wel als de grootste schilder van die tijd gezien. En zo wordt hij genoemd. En dan zou Jan de Tweede zijn.
Vrij stukje valse bescheidenheid als dit tekst van hemzelf is.
Ja, het is dus de vraag of dat zo is. Of dat het toch een soort van erkenning was nadat hij is overleden. Als persoon die wel misschien de basis heeft gelegd of het ontwerp heeft gemaakt. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja.
Er was overigens ook nog een schilderende zuster. Hè? Wat ik ook een leuke bijkomstigheid vind die eigenlijk helemaal niet zo in dat tijdsbeeld past.
Nee, dat klopt ja. Blijkbaar was het echt een familiebezigheid. En het feit dat zowel Hubert als Jan zeer bekend waren en ook zeer goed konden schilderen, dat is natuurlijk ook erg bijzonder. Waarschijnlijk kwamen ze uit de regio van Maaseik. Tot op de dag van vandaag is er nog ruzie tussen steden over waar de Van Eycks daadwerkelijk zijn geboren.
Ja, en dan verwijst de Van Eyck naar Eyck in Maaseik.
Jan van Eyck is ergens circa 1390 geboren. En de kans is groot dat hij aan het begin van zijn carrière vooral bezig is geweest als verluchter. Boeken werden opgesierd met illustraties. En dat gebeurde op zeer gedetailleerde wijze. We moeten ook denken aan de gebroeders van Limburg bijvoorbeeld, die ook wel echt invloed hebben gehad op deze schilders, zoals Jan van Eyck. Op een bepaald moment werd hij hofschilder bij de graaf van Holland, Jan van Beieren, en werkte toen in Den Haag. Op een bepaald moment overleed Jan van Beieren, dat was in 1425, en toen verhuisde Jan naar een ander hof, namelijk richting Brugge. En toen ging hij zijn diensten vooral inzetten ten dienste van Philips de Goede.
De opperburgondier van die tijd.
Hij had een grote impact in de vorming van het Bourgondische Rijk. En Jan van Eyck was niet alleen schilder voor Philips de Goede, maar de overlevering vertelt ons dat hij ook andere diensten voor hem verrichtte. Zo kreeg Jan van Philips ook de opdracht om meerdere reizen te maken. Een van de bekendste reizen is een reis naar Portugal. En de aanleiding was dat Philips zou gaan trouwen met de dochter van de Portugese koning, Isabella. En dat hij wel graag wilde weten hoe Isabella eruit zag. Dus er werd een schilder naar Portugal gestuurd om Isabella op doek vast te leggen. Een schilderij wat helaas niet meer bestaat. Althans, ze hebben het niet meer gevonden. Er is wel een tekening gevonden op basis van het schilderij. En dat bekoorde Philips dermate dat hij inderdaad is getrouwd met Isabella. Dus zo had een schilder in die tijd ook nog andere functies. En het verhaal gaat ook dat hij niet alleen om die redenen erop uit werd gestuurd en op reis, maar dat er misschien ook wel andere diplomatieke redenen waren om Jan van Eyck naar het buitenland te sturen. Je moet ook denken aan het tekenen of het schilderen van situaties routes bijvoorbeeld naar bepaalde steden. Tegenwoordig hebben we Google Maps als we willen weten hoe het ergens uitziet. Maar toen de tijd had je daar andere middelen voor nodig. Ja,
dus je zou haast kunnen zeggen Jan van Eyck, schilder, diplomaat, spion.
Laten we zeggen dat Jan van Eyck een veelzijdig man was.
En als we dan kijken waar zijn kunstzinnige kant verder nog naar voren kwam, dan heeft hij uiteraard naast het Lam Gods, wat natuurlijk zowel qua omvang als qua boodschap het meest monumentaal is, heeft hij natuurlijk ook nog wat andere dingen nagelaten die we nog kennen.
Ja, dat klopt. Al moet ik zeggen dat dat niet heel veel is. Er zijn andere schilders die veel meer kunstwerken hebben achtergelaten. Het werk van Jan van Eyck, dat zijn enkele tientallen schilderijen die ook verspreid zijn over meerdere musea in voornamelijk Europa. Een paar werken zal ik even kort noemen. Een bekend werk is een zelfportret. Dat is de man met de rode tulband. Het is niet 100% zeker dat dat een zelfportret is, maar dat wordt eigenlijk wel door de meeste kunstkenners aangenomen. Een ander beroemd werk is het echtpaar Arnolfini. Dat is een schilderij van een man en een vrouw. Hangt in Londen in een museum. En dat is een van zijn bekendste werken eigenlijk. De reden dat dit schilderij zo bekend is, is dat achter het echtpaar op de muur er een glazen plaatje zichtbaar is waarin je de schilder gereflecteerd ziet. Dus eigenlijk zie je de schilder aan het werk op de achtergrond van het schilderij. En dat is ook wel tekenend voor het werk van Jan van Eyck, die heel veel speelde met reflectie, met lichtinval, met schaduw.
Qua zelfportretten heeft hij het ook nog in een ander werk verstopt, geloof ik, hè?
Op een ander werk heeft hij ook ergens in een reflectie van een harnas zijn eigen figuur weergegeven, waarin je een persoon ziet staan wat waarschijnlijk zeker de schilder is, zelfs nog met een gedeelte van een schildersezel.
Als je het hebt over reflectie in zijn schilderijen, dan is dat ook nog wel weer terug te vinden in het Lam God zelf, waar in een edelsteen het raam van de kapel waar het Lam Gods in terecht zou komen gereflecteerd staat.
Ja, dat klopt. En daarom weten ze ook bijna wel zeker dat het in die specifieke kapel heeft gestaan. In de Veitkapel, daar was een bepaald venster. En dat venster is 1-op-1 gereflecteerd in een broche wat op het kleed zit van een van de zangers. Je ziet gewoon in die broche dat hele venster gereflecteerd. En dat komt ook echt van één kant, waardoor je kunt zien dat het retabel ook daadwerkelijk in een bepaalde positie heeft gestaan in die kapel.
Ik denk dat het ook de man als kunstenaar schetst. Hè? Groot oog voor detail, ook voor nieuwe technieken. Hij maakt gebruik van reflecties. Hij wordt ook gekenmerkt als de persoon die het gebruik van olieverf als materiaal echt naar een hoger plan heeft getild.
Ja, het was Vasari die in zijn beroemde boek met kunstenaarsbiografieën zelfs opperde dat hij de uitvinder was van de olieverf. Nou, dat schijnt niet zo te zijn. Later onderzoek heeft dat ontkracht. Maar waar de meeste mensen wel van overtuigd zijn, is dat hij het heeft geperfectioneerd. Hij heeft het echt ontwikkeld, een stap verder gebracht. In die zin is het ook wel een van de eerste kunstwerken in dit gedeelte van Europa dat hiervan gebruik maakt. En het heeft ook echt wel heel veel impact gehad op kunstwerken van latere tijden. Ja.
Een ander element van waarin hij vernieuwend is als schilder is dat hij gebruik maakt van een bepaald soort primitief perspectief. En dan hebben we het niet over het geometrische perspectief wat uiteindelijk door de Italiaanse renaissance schilders is ontwikkeld, verder gebracht. Maar hij gebruikt een bepaald perspectief wat we het atmosferische perspectief noemen. En dat komt er eigenlijk op neer dat je door middel van scherpte, vervagende kleuren in de verte, diepte creëert.
En met al deze ontwikkelingen kunnen we Jan van Eyck dus ook plaatsen als een van de schilders van de zogenaamde Vlaamse primitieven. Het woord primitief, dat klinkt bij ons wat negatief, alsof het eenvoudig is, wat simplistisch. Maar het heeft hier veel meer de betekenis van de eerstelingen.
Juist.
Ze waren de eerste die al deze nieuwe technieken gebruikten, vooral in dit gedeelte van het continent. Rogier van der Weijden is een andere beroemde en zo zijn er nog een aantal. Eigenlijk waren zij de eerste die dit soort technieken gebruikten en ja, het was echt een nieuwe afslag in de kunst.
En eigenlijk zou je dat met enig recht ook wel kunnen duiden als de noordelijke renaissance.
Zeker, en het Lam God speelt daar een hele belangrijke rol in. Eigenlijk, en dit is wat kort door de bocht gezegd, maar volgens mij zijn er meer mensen die dit zeggen, is er voor het Lam Gods niet echt een ander schilderij wat deze techniek gebruikt.
En daarnaast, je zinnen speelde daar al een beetje op, Van Eyck portretteert zichzelf op bepaalde momenten in kunstwerken die eigenlijk over een ander onderwerp gaan, Arnolfini's. En hij ondertekent zijn werk ook geregeld. En dat luidt eigenlijk de intrede in van het ego van de creërende kunstenaar in zijn kunst. Dat duidt ook aan dat hij daarmee ook met één been in de Renaissance staat, omdat daar de mens veel meer als het centrum, het middelpunt van het leven, de wereld wordt gezien.
Jan van Eyck draaide er niet omheen. Die vond het helemaal niet erg om zichzelf dan wel af te beelden, dan wel zijn naam te noemen. Soms was dat onder het schilderij, soms was dat midden in het schilderij. Het schilderij van het echtpaar van Arnolfini, daar schijnt zijn naam gewoon in het midden van het schilderij te staan. Wat natuurlijk best wel bijzonder is. Ik ken eigenlijk weinig andere schilderijen waar dat aan de orde is.
Dan krijg je toch direct dat beeld van de Homo Vitruvius voor je, hè? Van Leonardo da Vinci, met de man die eigenlijk het middelpunt is van geometrische figuur.
Nou, dan hebben we nog een parallel met de Italiaanse Renaissance.
Inderdaad. Ja, wat verder hem ook kenmerkt is dat hij natuurlijk enorm veel symbolisme in zijn schilderijen verwerkt, maar aan de andere kant ook de stroming van het naturalisme. Hè, dus dingen tekenen, schilderen naar zijn of haar natuur. Dat hij dat heel erg ook in zijn werk heeft gelegd. We hadden het natuurlijk over Adam en Eva.
Nou, waar ik aan moet denken is dat er meer dan 42 verschillende boom- en struiksoorten te identificeren zijn op alle panelen van het Lam Gods. En dat geeft ook wel aan hoe gedetailleerd en hoe natuurgetrouw hij aan het tekenen was, of ja, aan het schilderen was.
Inderdaad, en je kunt dat ook goed zien in hoe Adam en Eva zijn afgebeeld. Niet als archetypes, maar als mensen van vlees en bloed.
Nou, en wat even een mooi uitstapje is, er is een ander schilderij van Eyck. Dat is de Madonna met kanunnik Joris van der Palen. En een van de aspecten wat dat schilderij ook beroemd maakte is dat geneeskundigen later hebben ontdekt dat deze kanunnik last had van aderverkalking. Want Jan van Eyck had hem zo gedetailleerd en natuurgetrouw geschilderd dat ze dus dat soort aandoeningen konden ontdekken.
En dat maakt hem toch ook wel een hele interessante scharnierfiguur in de ontwikkeling van de schilderkunst. Enerzijds staat hij heel erg geworteld in het laat middeleeuwse filosofische denken. En dat komt in van alles naar voren in de iconografie van welke heiligen worden afgebeeld met welke attributen en dergelijke. Maar aan de andere kant schildert hij dus ook naar de natuur en gebruikt hij atmosferisch perspectief. En schroomt hij niet om zichzelf ook te promoten in zijn eigen schilderij.
En leunt hij tegelijkertijd ook wel weer op de gotiek? Dat zit hem in hoe personen zijn weergegeven in het kunstwerk, maar ook in hoe architectuur is weergegeven. De prominente plek van de Domtoren hebben we het al even over gehad. Maar inderdaad, tegelijkertijd maakt hij gebruik van nieuwe technieken die al verwijzen naar de Renaissance. En er zitten al bepaalde gedachtegoeden in die verwijzen naar een nieuwe periode. In die zin zou je kunnen zeggen dat het echt een kunstwerk is dat op een scharnierpunt zit in de tijd.
En hoe werd dat werk ontvangen? Ik denk dat het veelzeggend is dat het bedoeld was voor de Sint-Jan in Gent. En dat het ook werd aangeboden aan de kerk ten tijde van de opname van het graafschap van Vlaanderen door Philips de Goede. Dus het is hoogstwaarschijnlijk dat Philips de Goede, die eigenlijk ook een soort van de patroon van de Van Eycks was, of in ieder geval van Jan van Eyck, dat die persoonlijk aanwezig is geweest ook bij de onthulling van dit schilderij. En dat het dus een zeer belangrijk maatschappelijk gegeven ook is dat de notabelen van Gent zoiets in opdracht hebben gegeven. Dat het ten behoeve was van de hoofdkerk van de stad en dat de heerser van het graafschap persoonlijk betrokken was bij de onthulling.
Ja, en met dat de dag van de onthulling van dit kunstwerk, de 6e mei 1432, een belangrijke dag was. Ik denk dat in de periode daarna het kunstwerk ook al beroemd werd in zijn eigen tijd. Er waren al kunstenaars die specifiek op bezoek kwamen om het kunstwerk te bewonderen. In latere tijden is bijvoorbeeld een Albrecht Dürer een bekend voorbeeld van iemand die mooie woorden ook had.
Hij liet zich bijzonder lovend uit over het Lam Gods.
Ja. We weten dat Michelangelo het kunstwerk heeft gezien. Er zijn nog meerdere andere artiesten te noemen die ook vroegtijdig het kunstwerk bekeken hebben. Dus ik denk dat veel mensen die in de buurt van Gent waren, dat die ook zeker het retabel wilden bewonderen. En gek genoeg stopte daar ook niet, want als we even in vogelvlucht door de eeuw daarna vliegen, dan zien we dat op de een of andere manier er altijd een bepaalde aantrekkingskracht is geweest voor dit kunstwerk.
Bedoel je dat dan enigszins sarcastisch, Peter, als in het dievengilde mocht het graag tot zich nemen?
Ik denk dat het Lam Gods zowel in positieve zin bewonderaars heeft aangetrokken als in negatieve zin. Het begon eigenlijk al in de tijd van de beeldenstorm. Het is één of twee keer verborgen uit angst dat het zou worden vernietigd door de beeldenstorm. Die periode heeft het overleefd, dus dat is blijkbaar gelukt. Volgens mij is het ook een keer in de Baafstoren verstopt om te voorkomen dat het vernield zou worden. We weten dat in de tijd van de Franse Revolutie een gedeelte van het retabel naar Frankrijk is verplaatst. Na 1815, na het verlies van Napoleon, is het grotendeels ook weer teruggekomen. Vervolgens in de 19e eeuw is het, en ik ga niet in de details treden, want dat is te ingewikkeld en te veelzijdig, dat verhaal.
Er zijn panelen overal terechtgekomen,
toch? Ze zijn overal terechtgekomen. Het is opgedeeld. Een gedeelte kwam in Duitsland terecht. Op een bepaald moment was er een gedeelte aan musea verkocht. Via andere kunsthandelaren is het weer bij iemand anders terechtgekomen.
Goed, dan heb je dus inderdaad de Franse Revolutie gehad en dan is het in de 19e eeuw helemaal verspreid geraakt. Dat had overigens met meerdere dingen te maken, ook bijvoorbeeld met het feit dat men de afbeeldingen van Adam en Eva niet meer zo kies vonden in de preutse 19e eeuw om in een kerk te staan. Dus die zijn vrij spoedig richting musea verdwenen. Ze zijn daarvoor overigens ook al een keer overgeschilderd geweest, omdat de toen heersende moraal niet verdroeg dat er naakte plaatjes in de kerk te zien waren. De geschiedenis die de panelen ten deel valt, is daarmee dus ook een soort van uiting van dat tijden veranderen en mores veranderen.
Ja, in die zin is het paneel, en dat is natuurlijk ook een open deur, blijkbaar ook altijd weer een spiegel van de tijd.
Ja, dan hebben we nog steeds niet de grootste ellende gehad voor het schilderij, want we krijgen ook nog een aantal oorlogen eroverheen.
In eerste instantie gaat een gedeelte, althans het grootste gedeelte volgens mij, van het retabel richting Duitsland ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Maar als een van de weinige kunstobjecten wordt het zelfs onderdeel van de onderhandelingen van het Verdrag van Versailles. Oftewel, aan het einde van WO1 moet het kunstwerk weer terug naar Gent. En dat gaat ook gebeuren.
Ja, en het is inderdaad specifiek genoemd ook in het verdrag. Hè? Wat eigenlijk volgens mij echt een novum is, wat voordien niet is gebeurd. Dat één specifiek kunstwerk genoemd is in zo'n vredesverdrag.
Ja, en dat maakt het ook wel extra saillant. Want wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, ontstaat er toch een soort van strijd om dat kunstwerk toch weer in Duitse handen te krijgen.
Ja.
Er wordt gezegd dat Göring en Hitler zelfs onderling een strijd hadden van wie als eerste het kunstwerk zou kunnen bemachtigen.
Ja. En in Gent zagen ze de bui al hangen. Dus die hebben op een gegeven moment het hele verhaal opgeladen op een open vrachtwagen en richting Frankrijk gereden.
Ja, maar dat mocht niet baten, want uiteindelijk wisten de Duitsers het ook daar te bemachtigen. Is het een tijdje naar Neuschwanstein in de Duitse Alpen verplaatst. Maar daar blijft het niet voor altijd. Uiteindelijk wordt het opgeslagen in een zoutmijn in Oostenrijk, bij Altaussee. En de reden dat het daarheen wordt verplaatst is dat het uiteindelijk zou moeten worden opgenomen in het grootste museum wat Hitler gepland had in zijn geboortestad Linz. Daar zou als het ware een totaal aanbod van de Europese kunst moeten worden tentoongesteld. En in die zoutmijn lagen meer dan 7000 kunststukken van onschatbare waarde. Daarvan moet wel worden gezegd dat het Lam Gods waarschijnlijk het topstuk zou zijn. En op de een of andere manier overleeft het Lam Gods ook deze passage in de geschiedenis. Want aan het eind van de oorlog wordt het nog van de ondergang gered. Het verhaal gaat dat de Duitsers die toen de tijd die zoutmijn coördineerden, dat die van plan waren om alles te vernietigen, om het mee te nemen in hun graf als het ware. Maar dat dat op het laatste moment toch nog is voorkomen. Daar is nog een stokje voor gestoken. En zo zijn ook de luiken en de panelen van het Lam Gods gered.
En uiteindelijk met hulp van de zogeheten Monuments Man weer teruggegeven aan Gent.
Ja, ook door Hollywood op een mooie manier verfilmd. Dus ga dat vooral kijken.
Ondertussen zijn we voorbij gegaan aan het feit dat er in het interbellum ook nog iets interessants is gebeurd.
Ja, dat klopt. En we hebben er al een korte verwijzing naar gemaakt toen we een ronde maakten langs de panelen van het binnenwerk. In 1934 is er een diefstal geweest. Toen zijn er twee panelen gestolen, namelijk die van de rechtvaardige rechters en de andere kant van dat paneel. En dat is de grisaille van Johannes de Doper. Dat schilderij van Johannes de Doper, dat was relatief snel weer terug. Er was een korte periode van onderhandeling en toen hebben ze dat weer teruggekregen. Ja. Als een soort van bewijs werd dat schilderij van Johannes de Doper teruggegeven. Maar tot op de dag van vandaag is nog steeds het paneel van de rechtvaardige rechters verdwenen. En zoals dat gaat, zijn er veel complottheorieën die de ronde gaan over waar dit paneel zich bevindt, wat de reden is dat het nog steeds verdwenen is. Er zijn vele boeken over geschreven, er zijn documentaires over gemaakt.
Wichelroedelopers hebben er naar gezocht.
Een paar jaar geleden zijn er podcasts over gemaakt en elk jaar komen er wel weer een paar theorieën naar boven. Of gaat de politie van Gent toch nog achter één of twee van deze theorieën of van deze aanknopingspunten aan om te kijken of ze het toch nog ergens vandaan kunnen halen.
Nou, ik denk dat dat ook helemaal past in het beeld wat we hebben van het monumentale kunstwerk, dat er ook mysteries omheen hangen. Wat dat betreft staat ook dit in een traditie.
Nou ja, en misschien is dat ook wel een mooi bruggetje naar het laatste onderdeel waar we het over gaan hebben. Dat zijn namelijk de restauraties. Want je zegt de mysteries die rondom het Lam Gods hangen. Je zou kunnen zeggen, misschien is de restauratie en de verschillende lagen van het Lam Gods ook zo'n mysterie. Je kunt het hebben over de verschillende lagen qua diepgang en qua betekenis. Je kunt het ook hebben heel letterlijk over verschillende lagen van het Lam Gods. Door de eeuwen heen is het Lam Gods meerdere keer gerestaureerd. Een schilderij kan niet zomaar voor altijd meegaan. Een schilderij wordt blootgesteld aan weer, wind, water, lucht, temperatuursverschillen, etc. Dus dat moet eens in de zoveel tijd worden opgeknapt. Elke eeuw is dat wel een keer gebeurd. Een beroemde restauratieronde heeft plaatsgevonden in de 16e eeuw. De Utrechtse schilder Jan van Skorrel was daarbij betrokken. Er wordt wel eens gedacht dat de Domtoren, die in het midden van het onderste middenpaneel te bezichtigen is, dat die van zijn hand is. Nou, latere restauraties heeft aangetoond dat dat niet zo is. Die Domtoren stond er al op. Maar Jan van Skorrel heeft toen de tijd in de 16e eeuw samen met ene Lancelot Blondeel best veel restauratiewerkzaamheden verricht. En een recente restauratie, de afgelopen 10, 20 jaar zijn ze bezig geweest om het hele retabel grondig schoon te maken en eigenlijk zoveel mogelijk weer te herstellen naar de manier hoe Jan van Eyck het ooit heeft bedoeld. En dan is het toch wel interessant om te zien dat er best grote verschillen zijn tussen het kunstwerk zoals wij dat de afgelopen decennia hebben leren kennen en zoals dat in de afgelopen eeuwen is gepresenteerd en hoe het sinds kort wordt tentoongesteld.
Kun je daar een paar voorbeelden van geven, Peter?
Nou ja, het meest beroemde of het meest beruchte, het is maar net hoe je daar tegenaan kijkt, is wellicht het Lam Gods zelf. Namelijk het lam wat op het altaar in het midden van het beneden middenpaneel is weergegeven. Namelijk het aangezicht van het lam is compleet veranderd. Het is veel scherper getekend. Het heeft hele priemende ogen. Het kijkt jou scherp aan. En je kunt gerust zeggen dat heel veel mensen dat toch wel een schok vonden om het aanzicht van het lam zo te zien veranderen na een restauratieronde.
Wat mij persoonlijk ook wel opvalt, is dat het aangezicht haast een menselijk aangezicht is. Hè? Dat vind ik dan in die zin ook weer heel goed passen in dat tijdsgevricht. Dat je allerlei kunstenaars had die mensenvormen en dierenvormen met elkaar vermengden. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij Jeroen Bos, onze eigen laat-middeleeuwer. Dat past prima in dat tijdsgevricht en in die zin werkt het heel goed. In die zin dat het lam als het middelpunt van dit hele kunstwerk eigenlijk nog weer aan uitdrukking heeft gewonnen, aan focus ook. Want uiteindelijk, de afbeelding van het lam is niet groot, maar uiteindelijk wordt je oog daar wel naar getrokken.
Zeker, er is een soort van concentrische cirkel rondom het lam. Je ziet een groep engelen met witte gewaden en dat trekt als het ware ook echt jouw blik naar het centrum van dat paneel, namelijk naar het lam zelf. Maar toch is het interessant te beseffen dat er eeuwenlang naar een type lam of een versie van het lam is gekeken, wat ook gewaardeerd is en bewonderd is, en dat nu toch er in één keer een ander lam onder vandaan komt. En zo zijn er meerdere locaties die echt grondig zijn veranderd. Een ander voorbeeld is de horizon boven het lam, rechts van de Domtoren. Daar stond vroeger een soort van gehucht in de verte en een glooiend landschap wat langzaam vervaagt, waar we het net over hebben gehad, dat atmosferisch perspectief. En na de restauratie zie je daar in één keer ja, een soort van alpenlandschap. Je ziet daar echt gebergte in de verte en het gehucht is verdwenen en dat is vervangen. Of eigenlijk daarvoor in de plaats zijn bouwwerkers en torens gekomen. En die zijn gewoon niet zichtbaar op het retabel voor de restauratie en nu wel. Dus daar is echt een laag weggehaald en daar kwamen die torens vandaan. Ja, ik vind dat fascinerend.
Dat zijn inderdaad van die fascinerende details. Hè? Bepaalde dingen kun je prima duiden als uiting van de tijd. Hè? Het overschilderen van Adam en Eva bijvoorbeeld. Maar dit is gewoon eigenlijk een soort van mysterietje op zich van één, hoe kwam zo'n gehucht eenmaal in het verhaal terecht? En twee, wat drukt Van Eyck zelf uiteindelijk uit met die bergen?
Nou, helemaal als je beseft dat echt een groot gedeelte van het Lam Gods van de meerdere panelen dus op die manier is overgeschilderd. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat wij misschien eeuwenlang naar niet Jan van Eyck hebben gekeken, maar naar Jan van Skorrel en zijn tijdgenoten.
Ja, precies. En dat is dan ook wel het mooie van de restauratie die meest recentelijk heeft plaatsgevonden. Daar kun je natuurlijk gebruik maken van allerlei moderne technieken om toch weer tot de oorspronkelijke essentie van het schilderij terug te komen.
Ja, en toch zou ik nog steeds het retabel het belangrijkste stukje kunstwerk willen noemen in Europa. Nee, laat ik het anders zeggen. Het belangrijkste kunstwerk van Europa.
En als je van Europa zegt, moet je dan eigenlijk ook niet zeggen van de wereld?
Ja, maar dat klinkt gelijk weer zo allesomvattend. Ik wil ergens nog de ruimte geven aan andere kunstwerken.
Dat is helemaal in lijn met het schilderij van Eyck. Hè? Dat is ook allesomvattend. Dat gaat over de geschiedenis van het begin tot het eind en over de hele mensheid. Dus laten we ons niet die valse bescheidenheid aanmeten om dan te zeggen dat het alleen over Europa gaat.
Als we gewoon de optelsom maken. En we hebben het gehad over het kunstwerk als scharnierpunt. We hebben het getypeerd als de optelsom van de middeleeuwen. Waar heel veel lijnen vanuit de middeleeuwen bij elkaar komen in dit kunstwerk. We hebben het getypeerd als een startpunt van de Noord-Europese renaissance. Waarin heel veel thema's die daar aan de orde komen hier al voorbij komen. En hier al zichtbaar zijn. Het zit echt op dat kantelpunt. We hebben een totaal verhaal van het christendom. Van het verhaal van de Bijbel. Van de helsgeschiedenis. Wat natuurlijk een verhaal is wat de Europese beschaving heeft doorspekt. Dat zit er ook nog in. Als we kijken naar het verhaal van het kunstwerk zelf door de eeuwen heen, wat het heeft meegemaakt, dan is het als het ware een spiegel op de tijd met alle wereldoorlogen, met de revoluties, met de beeldenstorm. Je kunt als het ware de geschiedenis van Europa in die eeuwen eraan ophangen. Ja. En aan de hand van het kunstwerk kun je dat verhaal vertellen. Dat zit erin. Ja, dan denk ik, er zijn weinig kunstwerken die al deze elementen bij elkaar brengen.
Ja, en dan heb je het inderdaad ook nog niet eens over de vernieuwingen in techniek. Dan heb je het nog niet over de veranderende positie van de scheppend kunstenaar in de kunstgeschiedenis. Dus ik ben geneigd om jou hier een helemaal gelijk te geven, Peter. Het is een uitzonderlijk werk en uitzonderlijk in vele opzichten. De schaal, de technieken, de uitdrukkingen, de filosofie erachter, de geleerdheid van de schilder zelf ook. Die man die trekt alles erbij. Hè? Het is fascinerend. We hebben een heleboel details echt niet genoemd.
Nee, en des te meer reden voor mensen om, als je in de mogelijkheid bent, het retabel te bezoeken, het zelf te bewonderen, erover te lezen. Op internet is een website te vinden die inzoomt op het schilderij zoals je dat in de werkelijkheid of in het echt nooit zou kunnen. Je kunt echt de restauratie bewonderen, je kunt meekijken met de restaurateurs tot op de onderste laag, tot onder de onderste laag. Ik zou zeker even naar die website toe gaan. En het mooie is voor onszelf, ook vanuit Nederland, dat je hoeft maar 2 uur te reizen en een ticket te kopen en je kunt ervoor staan.
Precies, in het hart van de Bourgondische zuidelijke Nederlanden.